De drie veren door de gebroeders Grimm. Er was eens een koning die drie zonen had, van wie er twee slim en wijs waren. Maar de derde sprak niet veel en was eenvoudig van geest. Hij werd onnozelaar genoemd. Toen de koning oud en zwak was geworden en aan zijn einde dacht, wist hij niet wie van zijn zonen na hem het koninkrijk moest sterven. Toen zei hij tegen hen: "Gaat heen! Hij die mij het mooiste tapijt brengt, zal na mijn dood koning zijn." En opdat er geen oneenigheid tussen hen zou zijn, nam hij hen mee naar buiten zijn kasteel, blies hij drie veren in de lucht en zei hij: "Jullie zullen gaan waar zij vliegen." De ene veer vloog naar het oosten, de andere naar het westen, maar de derde vloog recht omhoog, vloog niet ver en viel spoedig op de grond. En nu ging de ene broer naar rechts, de andere naar links, en ze spotten met de onnozelaar, die gedwongen werd te blijven waar de derde veer was gevallen. Hij ging zitten en was verdrietig. Toen zag hij ineens dat er vlak bij de veren wel luik was. Hij tilde het op, vond een paar treden en ging naar beneden. Toen kwam hij bij een ander deurtje. Hij klopte erop en hoorde binnen iemand roepen:
"Meisje groen, maar niet gemeen, Rimpelbeen en Rimpelbeens diertje. Ik wil dat je naar daren gaat en snel kijkt wie er buiten staat."
De deur ging open en hij zag een grote dikke pad zitten met om haar heen een groep kleine padjes. De dikke pad vroeg wat hij wilde. Hij antwoordde: "Ik zou graag het mooiste en het fijnste tapijt ter wereld willen hebben." Toen riep ze een jong toe en zei ze:
"Meisje groen, maar niet gemeen, Rimpelbeen en Rimpelbeens diertje, huppel met plezier en breng de grote doos eens hier."
De jonge pad bracht de doos en de dikke pad maakte hem open en gaf de onnozelaar een tapijt zo mooi en zo fijn dat niemand op aarde zo'n tapijt zou kunnen weven. Toen bedankte hij haar en klom hij weer naar boven. De twee anderen hadden hun jongste broer echter als zo onnozel beschouwd dat ze dachten dat hij helemaal niets zou vinden en meebrengen.
"Waarom zouden wij wel veel moeite doen om te zoeken?"
zeiden ze. En ze haalden wat grove zakdoeken bij de eerste boerin die ze tegenkwamen en brachten die naar de koning. Op hetzelfde moment kwam de onnozelaar terug en bracht hij zijn mooie tapijt mee. Toen de koning het zag, was hij verbaasd en zei hij:
"Van rechtswege behoort het koninkrijk aan de jongste."
Maar de twee anderen lieten hun vader niet met rust en zeiden dat het onmogelijk was dat de onnozelaar, die zijn verstand miste, koning zou worden en ze smeekten hem een nieuwe overeenkomst met hen te sluiten. Toen zei de vader:
"Wie de mooiste ring brengt, zal het koninkrijk erven."
En hij leidde de drie broers naar buiten en blies drie veren in de lucht die zij moesten volgen. De veren van de twee oudsten gingen weer naar het oosten en naar het westen. En de veer van de onnozelaar vloog recht omhoog en viel vlak bij het valluik neer. Toen ging hij weer naar de dikke pad en vertelde hij haar dat hij de mooiste ring wilde hebben. Ze liet meteen haar grote doos brengen en gaf hem daaruit een ring die fonkelde van de juwelen en zo mooi was dat geen goudsmid op aarde hem had kunnen maken. De twee oudsten lachten de onnozelaar uit omdat hij een echte gouden ring ging zoeken. Zij deden geen moeite, maar ze sloegen de spaken uit het wiel van een oude wagen en brachten dat naar de koning. Maar toen de onnozelaar zijn gouden ring liet zien, zei zijn vader opnieuw dat het koninkrijk aan hem toebehoorde. De twee oudsten hielden weer al niet op de koning te kwellen, totdat hij een derde voorwaarde stelde en verklaarde dat degene die de mooiste vrouw thuisbracht, het koninkrijk zou krijgen. Hij blies de drie veren opnieuw in de lucht en ze vlogen als voorheen. Toen ging de onnozelaar zonder omhaal naar de dikke pad en vroeg hij:
Ik moet de mooiste vrouw mee naar huis nemen.
Oei, antwoordde de pad. De mooiste vrouw, die hebben we nu niet meteen bij de hand. Maar toch zul je haar krijgen.
Ze gaf hem een gele raap die uitgehold was en waaraan 6 muizen vastgemaakt waren. Toen zei de onnozelaar heel bedroefd,
wat moet ik daarmee doen?
De pad antwoordde,
stop er één van mijn kleine padjes in.
Toen pakte hij er een willekeurig uit de kring en zette hij haar in de gele koets. En ze zat er nog maar net in of ze veranderde in een wondermooi meisje. En de raap veranderde in een koets en de 6 muizen in paarden. Hij kuste haar, reed snel weg met de paarden en bracht haar naar de koning. Zijn broers, die later aankwamen, hadden geen enkele moeite gedaan om mooie meisjes te zoeken, maar hadden de eerste de beste boerinnen meegenomen die ze tegenkwamen. Toen de koning hen zag, zei hij,
na mijn dood behoort het koninkrijk toe aan mijn jongste zoon.
Maar de 2 oudsten doofden de oren van de koning opnieuw met hun geroep.
Wij kunnen er niet mee instemmen dat die onnozelaar een koning wordt.
En ze eisten dat degene wiens vrouw door een ring kon springen die in het midden van de kamer hing, de voorkeur zou krijgen. Ze dachten dat de boerinnen dat gemakkelijk konden, omdat zij sterk genoeg waren. Maar het tere meisje, die zou zichzelf wel doodspringen. De koning ging hier ook mee akkoord. Toen sprongen de 2 boerinnen door de ring, maar ze waren zo onhandig dat ze vielen. En hun grove armen en benen braken in 2. En toen sprong het mooie meisje, dat de onnozelaar met zich mee had gebracht. En ze sprong er zo licht als een hert doorheen, waardoor nu niemand nog weerwoord kon bieden. Zo ontving hij de troon en regeerde hij wijselijk voor een bepaalde tijd. Analyse. Het begin van dit sprookje is zeer gelijkaardig aan het vorige sprookje dat we hebben besproken. 2 zogezegd slimme oudere broers, die ook erg arrogant zijn, kijken neer op een jongere, onnozele broer. In dit sprookje trekken ze echter niet zomaar de wereld in, maar strijden ze ervoor om de erfgenaam van de koning te worden. De koning blaast hiervoor 3 veren de lucht in, die verschillende delen van het land inschieten. De onnozelaar lijkt pech te hebben doordat zijn veer gewoon neervalt en zijn 2 oudere broers denken dat hij er niets van zal bakken en doen dan zelfs geen moeite meer. Het is niet duidelijk waarom ze niet met elkaar concurreren. Hieruit zouden ze de les hebben moeten leren dat je nooit mag neerkijken op iemand. Dom geluk kan je nog altijd parten spelen, los van het feit dat ze hem waarschijnlijk hebben onderschat. Want de onnozelaar, hoe simpel hij ook is, gaf niet op gewoon omdat zijn veer dichtbij neerviel. Integendeel, hij zocht rond en vond het valluik. Hij deed dan de moeite van naar beneden te gaan en dat was al meer moeite dan zijn broers hadden gedaan. En zo werd hij beloond met het mooiste tapijt. Wat niet kapot is, moet je niet maken. Dus ook de volgende keren doet hij exact hetzelfde met weinig moeite en wordt hij er nog voor beloond. Het is trouwens niet eerlijk dat de broers de koning zo manipuleren om hun kansen te blijven geven. Hieraan zien we echt hoe hard iedereen op de onnozelaar neerkijkt. Maar hun manipulatievaardigheden alleen zijn niet genoeg. Ze leren maar niet van hun fouten. Ze zijn steeds overtuigd van hun eigen winst en doen dan geen moeite meer. Eigenlijk zijn zij zelf dus de onnozelaars, want de definitie van krankzinnigheid is steeds hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten. De vraag kan wel gesteld worden of de onnozelaar de troon überhaupt verdient. Hij wint ze door dom geluk en magie. En buiten zijn doorzettingsvermogen lijkt hij geen kwalificerende vaardigheden te bezitten. Het enige wat we in zijn voordeel kunnen zeggen is dat hij de minste van 3 kwaden is. In tegenstelling tot zijn broers gaat hij op zijn minst wel zijn best doen. Laat ons dus hopen dat dat voldoende is voor het koninkrijk.